protesten, zeg maar, die zeggen van dat jij...
Ze zijn aan het interviewen.
Tot zegen allemaal. Het zal weinig van jullie ontgaan zijn dat afgelopen vrijdag Tom de Wal is gearresteerd tijdens of kort na een genezingsdienst in Tilburg. En ik wil deze gebeurtenis aangrijpen om met jullie in te zoomen op de vraag: wat zegt dit over het geestelijk klimaat in Nederland en hoe zouden wij als christenen hierop moeten reageren? Nou, wat is er precies gebeurd afgelopen vrijdagavond? Tom de Wal, frontman van Frontrunners, de voorman van die bediening, die wilde in Tilburg een genezingsdienst houden. Nou, het is geen geheim dat ik mijn kritiek heb op de leer van Tom de Wal, maar ik denk dat dat minder relevant is voor de casus die hier ligt. Hij wilde een genezingsdienst houden. Oorspronkelijk zou hij 3 diensten gaan houden in een Van der Valk hotel in Eindhoven, maar er volgde protest vanuit de LHBTI-gemeenschap, waarna de hotelketen geen plaats meer bood aan Frontrunners en zij op een vrij laat moment in de tijd moesten uitwijken. Frontrunners besloot vervolgens uit te wijken naar een kerk of een gebouw wat gebruikt wordt door een kerk, de Tilburg Kerk Praise, in Tilburg dus. En zij hebben de dienst verplaatst naar Tilburg. Door de gemeente Eindhoven werden die bijeenkomsten van Frontrunners niet gezien als evenementen, maar als religieuze samenkomsten. Dat heeft de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem laten weten. Maar in Tilburg volgden natuurlijk ook gewoon dezelfde protesten vanuit die LHBTI-organisaties, vergezeld door de lokale dependance van de Dolomina's, de Eindhoven. Nou, de burgemeester van Tilburg, waarnemend burgemeester Onno Hoes van de VVD, die meende dat er sprake was van een evenement. Dus die duidde die samenkomst anders dan de burgemeester in Eindhoven die had geduid, want die had hem geduid als een religieuze samenkomst. Maar Onno Hoes die zag deze bijeenkomst als een evenement en daarvoor had Tom de Wal een vergunning nodig, die had hij niet. En dus besloot de politie in te grijpen tijdens die gebedssamenkomst, tijdens die genezingsdienst. De politie beëindigde die dienst, heeft de mensen opgedragen naar buiten te gaan. Buiten ging Tom de Wal verder met het bidden voor mensen, waarna hij werd gearresteerd tot grote vreugde van onder andere de Dolomina's die daar aan het tegendemonstreren waren. Nou, het is misschien ook goed om eventjes de berichtgeving van de Dolomina's na deze gebeurtenis te lezen en dan krijg je een beetje een idee van wat die Dolomina's eigenlijk zijn. Want daar wil ik ook over nadenken met jullie. Wie zijn die Dolomina's? Waarom doen ze wat ze doen? En hoe zouden wij als christenen hier tegenover moeten staan, over na moeten denken? Goed, de Dolomina's die schreven op 9 januari het volgende online op een van hun social outlets. Sinds gisteren, 8 januari 2026, is Dolomina Eindhoven samen met The Wave Eindhoven, Queer 040 en Eindhoven Pride bezig geweest met een protestactie op de genezingsdiensten van Tom de Wal. Deze man ziet LHBTIQA+ en autisme als demonen die hij kan uitdrijven. Ook beweert hij ziektes als kanker, MS en Parkinson te kunnen genezen door gebed. Het lukte ons om de diensten staat er dan, tussen aanhalingstekens, bij Van der Valk Eindhoven af te lassen. Helaas verplaatsten de Wal en zijn organisatie Frontrunners Ministries de locatie naar Tilburg. Wij zaten er bovenop en konden meteen met onder andere Dolomina Tilburg, COC Tilburg Breda en Stichting Tilburg Pride aan de slag voor een nieuw plan. Nadat de Tilburgse burgemeester het evenement van de Wal had verboden, ging deze alsnog door. Dus wij volgden. Samen met een hele mooie verzameling aan organisaties stonden we lijnrecht tegenover de Wals aanhangers. Het was een krachtige en vredige actie waarbij de politie de bron van geweld was. Wij zijn onwijs trots op iedereen die heeft bijgedragen aan het organiseren van dit protest. Nou, en dan komen er wat regenboogvlaggetjes achteraan en een soort revolutionair vuistje omhoog. En dan staat daar: zien we jullie morgen om 9:45 in de ochtend op de Piazza in Eindhoven. Dan is Frontrunners Ministries daar zieltjes aan het winnen, waar wij dus ons protest hervatten. Hashtag Queer Pride, hashtag Dolomina 2025, hashtag protestactie. Dus het is echt een soort trots bericht vanuit de Dolomina's dat zij het voor elkaar hebben weten te krijgen om die diensten bij Van der Valk Eindhoven af te lassen. En vervolgens wat zij hebben bereikt door ook weer hun acties, hun protesthandelingen uit te voeren, om uiteindelijk het zo ver te laten komen dat ook de bijeenkomst van Tom de Wal, Frontrunners in Tilburg, niet kon doorgaan. En Tom de Wal uiteindelijk ook gearresteerd werd. Nou, het valt op dat de Dolomina's bij steeds meer christelijke bijeenkomsten deze tactiek hanteren. Ze zijn actief bij de Mars voor het Leven. Daar waren ze ook weer in 2025 bij. In grotere getalen overigens dan het jaar daarvoor. Veel meer tegendemonstratie dit jaar. Ze verschenen in Gouda bij de leskamer, bij een samenkomst waar ik mocht spreken. Er stonden ook een stuk of 25 Dolomina's tegen demonstreren. Daardoor moest er weer politie bij komen. Werd er uiteindelijk veel meer beveiliging nodig geacht voor toch een in de basis soort christelijk conservatieve samenkomst. En nu zie je dus dat ze de evenementen van frontrunners niet alleen eenmalig, maar het lijkt zelfs structureel in de gaten aan het houden zijn en tegen demonstraties aan het organiseren zijn. En het patroon van de Dolomina's en hun werkwijze lijkt als volgt. Er wordt een christelijke samenkomst aangekondigd. Nou, de Dolomina's die kondigen vervolgens tegenacties aan. Die framen christenen als vijanden van de samenleving. Hè? En dat doen ze niet zo vaak, doen ze niet expliciet, maar impliciet. Hè? Dan gaan ze dingen zeggen als dat deze christenen beweren dat zij homogenezing nastreven. Nou, Tom de Wal heeft zelf ontkend dat hij dat zo heeft beweerd. Hè? Maar je ziet gewoon dat voor de Dolomina's lijkt waarheid niet zo heel belangrijk te zijn. Hè? Wat zij vooral willen is revolutie. En wat zij willen is demonstratie tegen wat zij zien als onderdrukkende partijen. En het christendom is daar dan denk ik onderdeel van in hun wereldbeeld. Hè? Dus het lijkt gewoon zo te zijn dat zij niet zoveel hebben met het christendom. Zullen we straks ook zien. Met de normen en waarden die voortvloeien uit Bijbels christendom. En dan kiezen zij een bepaalde vermeende uitwas van het christendom, het idee van homogenezing, wat overigens helemaal geen Bijbels idee is, maar dat terzijde. Zo worden dan christenen geframed door de Dolomina's en vervolgens gaan ze de pen inklimmen. Ze gaan anticiperen op vermeende negatieve uitingen die worden gedaan en zullen worden gedaan bij zo'n christelijke samenkomst. Discriminatoire uitingen over LHBTI-mensen. Ze klimmen in de pen om de samenkomst te laten aflassen. Nou, vervolgens zetten ze verhurende locaties voor zulke bijeenkomsten onder druk om christenen niet te ontvangen. Burgemeesters worden verzocht om de samenkomsten te verbieden. En wanneer het ze dan vervolgens lukt om zoiets voor elkaar te krijgen, dan zijn ze weer positief geconditioneerd in hun gedrag om de volgende keer dit weer te gaan herhalen. En dat is dus iets wat we op dit moment zien groeien. Deze werkwijze van de Dolomina's wordt ook weer door wat er afgelopen vrijdag is gebeurd gevoed. Dat zie je ook al in hun eigen bericht, om deze werkwijze voor te zetten, uit te vergroten en weer te gaan toepassen. En dus moet je als christen niet de illusie hebben dat het hier alleen maar gaat om Tom de Wal. Het gaat hier om het hele christendom in Nederland. Het gaat hier om de vrijheid van godsdienst. Het gaat hier uiteindelijk om hoe kijkt de samenleving aan tegen de vrijheid van samenkomst en de vrijheid van in gemeenschap je geloof belijden, terwijl er een nogal mondige partij als de Dolomina's alles uit de kast probeert te trekken. Desnoods ook gewoon op basis van leugens van wat er gebeurt bij die christelijke bijeenkomsten. Om maar te zorgen dat er wanorde ontstaat. Dat er zorgen gaan ontstaan over de veiligheid. En dat vervolgens burgemeesters en verhurende locaties dergelijke bijeenkomsten annuleren. En dan zien zij dat weer als een soort overwinning. Ondertussen profileren de Dolomina's zelf zich niet als een religieuze organisatie. Maar laten we eens eventjes kijken wat zij zelf schrijven over hun organisatie op hun eigen website. Daar staat: Dolomina is een feministische beweging ontstaan in de winter van 1969-1970 uit onvrede met de traditionele rolpatronen tussen man en vrouw. Met ludieke acties verkreeg Dolomina landelijk media-aandacht. De belangrijkste eisen waren kansengelijkheid tussen man en vrouw, doorbreken van de traditionele rolverdeling. Let op, dat is een van de drie pijlers. Doorbreken van de traditionele rolverdeling. En de derde, legalisering van abortus. Dus in de wortels van de Dolomina's zijn zij tweede golf feministisch. In die zin dat zij kansengelijkheid willen tussen man en vrouw. Nou, ik denk dat christenen daar helemaal geen conflict zien met een bijbelschristelijk wereldbeeld. Maar tweede punt, doorbreking van de traditionele rolverdeling. Nou, en waar komt die traditionele rolverdeling klassiek vandaan, ook in Nederland in de historie, vanuit een bijbelschristelijk wereldbeeld? Dus daar ligt al meteen een soort conflict tussen de Dolomina's en hun wereldbeeld en een bijbelschristelijk wereldbeeld. En een derde punt natuurlijk nog meer, legalisering van abortus. Dus de Dolomina's is in de wortel een partij, een groepering die ervan overtuigd is dat iedere vrouw het recht heeft om haar baby in de baarmoeder te doden. Hè, dus ze pretenderen op te komen voor vrouwen. Wat ze eventjes gemakshalve vergeten is dat zij voorstanders zijn, uitgesproken voorstanders zijn van het doden van kindjes in de baarmoeder, waarvan 50% meisjes zijn en dus toekomstige vrouwen. Dus deze partij zegt voor vrouwen te zijn, maar doet eigenlijk en bepleit eigenlijk te doen de meest gruwelijke dingen tegen meisjes en vrouwen. Daar zit al een eerste inconsequentie in dit wereldbeeld. Een eerste teken van een inconsistent, onsamenhangend wereldbeeld, wat de Dolomina's kenmerkt. Nou, ik lees verder. Met spraakmakende acties wist Dolomina een breed publiek te bereiken. Binnen enkele weken ontstonden op tal van plaatsen Dolomina-initiatieven die het tot een landelijk gedragen beweging maakten en internationale aandacht verwierf. Nou, er is een hele periode geweest daarna, na dat tweede golf feminisme, dat de Dolomina's eigenlijk helemaal niet zoveel hebben gedaan in Nederland. Maar in 2025, zo lezen we ook op Wikipedia, leefde Dolomina opnieuw op en sloten zich duizenden nieuwe leden aan. Leden organiseerden samen met anderen onder meer straatdemonstraties tegen femicide, waaraan meer dan 1000 actievoerders deelnamen, vooral vrouwen. Dus het is best wel logisch dat je niet zo vaak Dolomina's bent tegengekomen in zulke grote getalen bij de Mars voor het Leven als in 2025. Want in 2025 is deze organisatie nieuw leven ingeblazen. En we zien dus wat zij doen, wat hun agenda is. Zij verschijnen steeds meer bij christelijke samenkomsten. Framen christenen als anti-LHBTI, hè, als homohaters, als mensen die beweren dat homoseksualiteit genezen kan worden, gaan vervolgens demonstreren tegen christenen en proberen bijeenkomsten te verstoren, dan wel af te laten lassen. Overigens, heel opvallend, maar we zullen straks ook zien waarom. Je ziet ze nooit bij moskeeën. Zij hebben kennelijk geen zicht of overtuiging op het feit dat er veel meer misstanden zijn als het gaat om vrouwenrechten binnen de islam. Hè, als je naar islamitische landen kijkt, dan denk ik dat vrouwen daar een stuk minder graag zouden willen wonen dan in Nederland. Of in überhaupt westerse, door het christendom beïnvloede landen. Maar goed, daarover, over de islam, over moskeeën, over moslims, hoor je de Dolomina's met geen woord rappen. En dat heeft ook iets te maken met hun cultuur-marxistische wereldbeeld. Maar daar zullen we het straks nog verder over hebben. Ze zijn tegen femicide, maar ook de rol die de islam bijvoorbeeld daarin speelt, daar hoor je ze dan weer helemaal niet over. Dat lijken ze niet te durven benoemen. Nou, verdere achtergrond over de Dolomina's. De Dolomina's die hadden bij oprichting een duidelijke socialistische en linkse achtergrond. Mocht je dat ontgaan zijn, hè, in de manier waarop zij zich op dit moment presenteren en welk wereldbeeld zij op dit moment uiten, het is al in de wortels van de oprichting van de Dolomina's zo dat zij voortgekomen zijn uit socialistische ideologie, uit marxistische overtuiging. De actiegroep ontstond eind 1969 vanuit een marxistisch en maatschappijkritisch denkkader. De belangrijkste feiten over hun achtergrond. De oorsprong van deze organisatie ligt bij de socialistische jeugd. Dus de oprichters van Dolomina waren voor een groot deel afkomstig uit de socialistische jeugd, de SJ, een radicale linkse jongerenorganisatie. En zij vonden dat de bestaande linkse bewegingen te weinig aandacht hadden voor de specifieke onderdrukking van de vrouw. Verder hebben ze al vanaf de wortels van de oprichting een marxistische visie. Ja, een marxistische inslag. Ze geloofden dat de bevrijding van de vrouw onlosmakelijk verbonden was met een fundamentele verandering van de kapitalistische maatschappij. Ze streefden naar een socialistische samenleving waarin gelijke ontplooiingskansen voor iedereen centraal stonden. Nou, als je een beetje verdiept hebt in de geschiedenis van het feminisme, dan weet je dat de eerste golf van het feminisme draaide vooral om het kiesrecht. Dat vrouwen het kiesrecht verwierven. De tweede golf van het feminisme, de jaren 60-70, gingen vooral over de economische onafhankelijkheid van vrouwen, maar ook het abortusrecht. Nou, in die periode zijn de Dolomina's ontstaan. En vervolgens is daar later, ook in de jaren 90, de derde golf feministische beweging gekomen. En die zijn veel verder gegaan en hebben eigenlijk juist bepaalde cultuur-marxistische ideeën doorgezet, niet alleen naar vrouwen of biologische vrouwen, maar die beginnen eigenlijk de definities van vrouwelijkheid en gender zelf open te breken. Dus derde golf feminisme wordt eigenlijk gemarkeerd of gekenmerkt door intersectionaliteit. Hè? Dus er kwam de erkenning dat vrouwen niet alleen gediscrimineerd worden op basis van gender, maar dat dit samenhangt met ras, klasse, seksualiteit en religie. Hè, wat verklaart dat de Dolomina's, de versie van 2025, zeg maar, van de huidige versie, is niet alleen maar meer bezig met vrouwenrechten, maar is eigenlijk minimaal net zoveel, misschien wel meer nu bezig met vermeende misstanden rondom LHBTI-kwesties en discriminatie. Hè? Zij zijn overtuigd geraakt van intersectioneel gedachtegoed. Het idee dat er een onderdrukker onderdrukte dynamiek is in de samenleving, waarbij de onderdrukkend partij bepaalde mensen die kwetsbaar zijn door de hokjes waarin zij zich bevinden, bijvoorbeeld doordat ze vrouw zijn of doordat ze homoseksueel zijn of doordat ze transgender zijn of doordat ze zwart zijn en niet blank zijn, hè, dus de huidskleur, enzovoorts, enzovoorts. Het intersectionele denken, het kruispunt denken, gaat ervan uit dat daar waar mensen meer en meer van dat soort categorieën daarin zitten, des te meer worden zij gediscrimineerd in de samenleving. En eigenlijk lijkt dus de onderliggende gedachte te zijn van de Dolomina's: wij willen opkomen voor de meest kwetsbare, zwakke mensen in de samenleving. Ja, hoe dat zich dan weer verhoudt tot het feit dat zij abortusrechten willen nastreven, dat is een mysterie wat ze zelf mogen uitleggen. Maar verder worden ze gekenmerkt door het bepleiten van individuele keuze en zelfexpressie. Dus autonomie is, zou je kunnen zeggen, de ultieme waarde van de Dolomina's. In plaats van collectieve actie ligt de nadruk op het recht van het individu om zelf te bepalen wat feminisme voor hen betekent. He, dus daar waar het eerst ging, ten tijde van de tweede golf feminisme beweging bij de Dolomina's, bij hun oorspronkelijke oprichting, ging het om collectieve actie om op te komen voor vrouwenrechten. Na de derde golf van het feminisme en in de huidige versie van de Dolomina's gaat het eigenlijk niet zozeer meer om vrouwen, maar gaat het om ieder individu die zichzelf mag definiëren voor wat hij dan ook is. En dat daar vooral voor opgekomen moet worden. Dus het gaat eigenlijk meer om seksuele vrijheid. Het gaat meer en meer om ultieme autonomie. Ja, de beweging zet zich in voor seksuele bevrijding, het doorbreken van taboes rondom seksualiteit en het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Nou, waarom protesteren de Dolomina's dan, lijkt het, vooral bij christelijke bijeenkomsten en niet bij moskeeën? Hè? Want daar zou je kunnen zeggen, is nog veel meer onderdrukking gaande als het gaat om vrouwen, maar ja, ook wel als het gaat om die LHBTI-groepen. En daar is eigenlijk maar één goede verklaring voor, en dat is dat het cultuurmarxisme, wat aan de wortel ligt van de Dolomina's, in het cultuurmarxisme worden moslims gezien als slachtoffers en als een onderdrukte minderheid. Dus ja, hun wereldbeeld kan dit niet goed bij elkaar brengen. Want zij zien moslims en islamitische mensen in Nederland zien zij als een soort onderdrukte groep. En tegelijkertijd ja, zien zij de LHBTI-mensen en vrouwen ook als een onderdrukte groep. Maar op het moment dat de ene onderdrukte groep een andere onderdrukte groep gaat onderdrukken, of een bepaalde onderdrukte ideologie een groep mensen vanuit die ideologie gaat onderdrukken, dan weten eigenlijk de Dolomina's niet meer welke kant ze op moeten rennen, want in hun wereldbeeld is er geen ultieme standaard voor moraliteit. Het gaat uiteindelijk om autonomie. Maar ja, op het moment dat de moslim autonomie heeft en ook de vrouw heeft een bepaalde vorm van autonomie en die twee gaan botsen, dan ontploft eigenlijk het hoofd van de Dolomina, want die snapt niet meer wie die moet gaan verdedigen. Hè, dus ze lijken zich daar vervolgens niet zo heel erg veel mee te willen bemoeien. En dat kenmerkt eigenlijk ook een stukje inconsistentie in hun wereldbeeld en ook wel de hypocrisie in hun acties. Ze zijn voortdurend bezig met het zoeken naar die onderdrukker-onderdrukte dynamiek. En daarin wordt het christendom dus op dit moment door de Dolomina's gezien als de onderdrukker. Als de onderdrukker van bijvoorbeeld de LHBTI-mensen. Echter, als jij erop uit bent op dit moment als organisatie om vredige, hè, vrijwillige religieuze samenkomsten van christenen te gaan verstoren door tegendemonstraties, en erop uit bent om via juridische routes en door druk te zetten op verhurende organisaties die bijeenkomsten af te laten lassen, ja, wie is hier dan eigenlijk de onderdrukker, Dolomina? Jij bent de onderdrukker. Hè, de Dolomina's die zijn eigenlijk nu bezig om christenen te onderdrukken. Je zou op het moment dat je het wereldbeeld van de Dolomina's serieus neemt, zouden de Dolomina's op dit moment steeds meer een belangenorganisatie voor christenen moeten worden, omdat christenen steeds meer onderdrukt worden, ook in het Westen, geframed worden en vervolgens met allerlei onderdrukkende juridische maatregelen bedreigd worden als het gaat om de vrijheid van het onderwijs voor onze kinderen, als het gaat om bijvoorbeeld de Mars voor het Leven, als het gaat om het opkomen voor de rechten van het ongeboren leven. Hè, christenen liggen steeds meer onder vuur. Dus Dolomina's, wellicht zouden jullie vanuit jullie wereldbeeld misschien ons meer als slachtoffer moeten zien en moeten gaan opkomen voor onze belangen. En als jullie dat niet doen, ja, dan zou je kunnen afvragen of dat je ook niet eens een keer bij moskeeën moet gaan demonstreren. Wil je consequent zijn? Hè? Maar tot slot ook een ander punt van inconsistentie in de Dolomina's en hun wereldbeeld. Ze geven aan te staan voor individuele vrijheid en autonomie. Hè, iedereen moet zich welkom kunnen voelen. Dat werd ook gezegd door de gemeente Eindhoven op eigenlijk ook wel aandringen van soortgelijke organisaties als de Dolomina's. Maar christenen zijn kennelijk een uitzondering op deze regel. He, iedereen moet zich welkom voelen, behalve christenen. He, iedereen moet zich welkom voelen in Eindhoven, behalve christenen die een samenkomst willen organiseren. Die mogen geen vrijwillige religieuze samenkomsten meer organiseren. Dus je ziet op verschillende punten dat dit linkse, socialistische, cultuurmarxistische denken uiteindelijk inconsequent wordt en onsamenhangend wordt. En dat wordt het op het moment dat eigenlijk zij zelf de vermeende onderdrukker gaan onderdrukken. En wat je dus ziet gebeuren in marxisme, ook in de geschiedenis van marxisme, is dat de visie van marxisme, de onderdrukker-onderdrukte dynamiek steeds maar zoeken en vervolgens rechtvaardigen dat de onderdrukte partij een revolutie gaat starten tegen de vermeende onderdrukker. Het mondt altijd uit in twee dingen, namelijk anarchie, dus chaos. Hè, en dat zien we ook bij de Dolomina's en wat zij doen en nou, in allerlei aspecten. Dat is één. En ten tweede, tirannie. He, want uiteindelijk op het moment dat zij voor elkaar krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen, he, dat het christelijk wereldbeeld steeds minder invloed heeft op het Westen. Ja, wat gaat dan invloed krijgen op het Westen? Dat moet toch ook weer een bepaald wereldbeeld zijn. Een niet-christelijk wereldbeeld weliswaar, maar dat wordt dan een wereldbeeld wat conflicteert met het christendom. Wat misschien uitgaat van de ultieme definitie van autonomie zoals een gemiddelde Dolomina dat ziet. Maar ja, dat betekent dus dat de Dolomina's de rol van de onderdrukker gaan innemen en nu de christenen het slachtoffer worden. En dat is precies waar het misgaat met het hele wereldbeeld van de Dolomina's. En ze hebben dat zelf kennelijk niet door. Ze zijn selectief verontwaardigd, maar daarbij nemen ze eigenlijk een soort ultieme morele standaard in, waarbij ze zelf de tyrannieke onderdrukker worden. Hè? En dat, ja, dat lijken ze maar niet te begrijpen. Dat lijken ze niet door te hebben. Nou, de Dolomina's die zullen niet stoppen met het verstoren van christelijke diensten. En zeker nu dat ze weer opnieuw beloond zien worden datgene wat ze doen, gaan ze gewoon hiermee door. Dus wij als christenen moeten ook een bepaald standpunt gaan innemen, een bepaalde houding gaan aannemen ten aanzien van hoe wij hier ons toe willen verhouden. Nou, voordat we daar nog het kort over hebben, wat betreft Tom de Wal. Kijk, ik zie sommige christenen positief reageren op zijn arrestatie. Die hebben simpelweg niet genoeg nagedacht over de hele situatie. Natuurlijk heb ook ik mijn verschillen met Tom de Wal. Ik geloof niet dat zijn welvaartsevangelie een bijbelsevangelie is. Ik geloof ook niet dat zijn visie dat lichamelijke genezing een belofte is van het evangelie voor hier en nu, voor alle gelovigen, dat bijbels is. Dus ik zie daar allerlei pastorale problemen in. Maar op het moment dat dan een Arnold Huygen of ander soort christenen eigenlijk die disbalans in de theologie van Tom de Wal, hè, die excessen, die ook wel dwaling, denk ik, in het evangelie wat Tom de Wal predikt, aangrijpen als iets om te zeggen, ja, wat er vrijdag is gebeurd, ja, daar heb ik eigenlijk niet zo'n probleem mee, dan snap je niet wat de consequenties zijn van wat hier is gebeurd. Het gaat hier dus niet om Tom de Wal. Het gaat om de vrijheid van godsdienst en het gaat om toenemende christenvervolging in Nederland. En we moeten wel wakker blijven. Je moet wel je oog op de bal houden ten aanzien van wat hier maatschappelijk gebeurt. Ik hoop zelf, en ik heb overigens respect voor Tom, de manier waarop hij toch blijft staan voor waar hij voor wil staan. Ik denk dat we daar als christenen een voorbeeld aan kunnen nemen. Tom is niet bang om een confronterende boodschap te prediken. Ik ben het niet geheel eens met zijn boodschap. En ik denk dat het goed zou zijn en een grote zegen zou zijn voor het christendom als Tom zijn boodschap zou aanpassen. Als Tom zou zeggen, ik ga die focus op materiële overvloed, ik ga die focus op claims van lichamelijke genezing die allemaal beloofd zouden zijn in het evangelie, die ga ik loslaten. Ik ga door met radicale bekering prediken aan alle mensen in Nederland en Jezus koningschap over Nederland en Jezus als enige weg tot behoud voor Nederlanders en voor Nederland. Dat ga ik blijven prediken. Maar die elementen in mijn leer die op gespannen voet staan met wat het woord onderwijst, die ga ik loslaten. Dat zou een enorme zegen voor Nederland zijn. En dat meen ik oprecht. En daar bid ik ook voor. Ik bid ervoor dat Tom, met alle gaven die man heeft, dat hij een meer Bijbels evangelie gaat prediken. En ja, ik geloof dat zou kunnen bijdragen aan een opwekking in Nederland. Hè? Ik hoop ten diepste en bid ten diepste dat Tom die keuze zal maken. Tot dat moment kan ik simpelweg niemand adviseren om Tom zijn onderwijs te volgen, omdat hij veel te veel nadruk legt op lichamelijke genezing. Nou, die lichamelijke genezing die is niet beloofd in de Bijbel voor christenen in het hier en nu ten alle tijden. Hè, christenen moeten ook toegerust worden op de realiteit van lichamelijke ziekte, lijden, aftakeling. De realiteit van perioden waarin het misschien financieel beter gaat, maar ook perioden waarin er financieel tegenslagen zijn en het moeilijker gaat. Het hele doel van het evangelie is om jouw ogen af te wenden van al die dingen en jouw ogen te wenden naar Jezus Christus. Hem te volgen, achter hem aan te gaan en desnoods je leven te geven om Jezus te dienen in dit leven. Hè, dus, en daarbij is ons beloofd dat God voor ons zal zorgen elke dag van ons leven, dat hij ons zal bijstaan. Maar wat ons niet beloofd is, is dat we altijd iedere vorm van ziekte of lichamelijk lijden, dat het ons bespaard zal blijven. Dat is niet zo. Kwetsbaarheid is ook gewoon een gegeven realiteit in de levens van christenen. En wat ons ook niet beloofd is, is dat we altijd allemaal maar materiële overvloed zullen hebben. Desondanks denk ik dat heel veel christenen veel kunnen leren van Tom de Wal, want hij predikt een confronterende boodschap en hij is daar niet bang voor. En hij laat zich ook niet tegenhouden. En dat is precies wat wij als christenen in Nederland zouden moeten doen. Ik ben het niet eens met de inhoud van de boodschap op alle terreinen, maar ik heb veel respect voor Tom zijn houding en ik geloof dat meer christenen iets zouden kunnen leren van Tom de Wal. En wij moeten staan voor Jezus Christus, voor zijn waarheid. Wij moeten staan voor een confronterend christendom. Wij moeten staan voor de prediking van bekering en de overtuiging van zonde. Voor alle Nederlanders, hè, daar moeten wij stappen in zetten. Wij moeten niet handelingsverlegen zijn. Wij moeten die boodschap prediken. En wij moeten ook als daar weerstand komt, moeten wij blijven staan. Moeten wij niet bang zijn voor vervolging, voor verdrukking. Moeten we niet gaan zwijgen om conflict te vermijden. Nou, er zijn wat juridische reacties gekomen op het handelen van waarnemend burgemeester van Tilburg, Onno Hoes. En die zijn niet zo heel positief. He, er zijn best wel veel, ook niet-christenen, die een juridische achtergrond hebben, die zeggen wat Onno Hoes heeft gedaan is niet rechtsgeldig, is iets wat tegen de wet ingaat. Ik lees even een paar citaten, bijvoorbeeld een van Sophie van Bijsterveld. Die zegt, dit had niet gemogen. Zij is trouwens hoogleraar religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij spreekt daar over het overheidsingrijpen. Dus zij zegt, dit had niet gemogen. Absolute miskleun, een unicum in de Nederlandse geschiedenis, oordeelt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vraag me sterk af of je dit kunt kwalificeren als evenement, zegt Berend Roorda, universitair docent demonstratierecht aan diezelfde universiteit. Dat is de juiste lijn, zegt hoogleraar Sophie van Bijsterveld. Een evenement wordt in de gemeentelijke verordening van Tilburg omschreven als elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Je kunt moeilijk volhouden dat daar sprake van is. Je moet los daarvan kijken naar de wet openbare manifestaties, waarin grondrechten als vrijheid van godsdienst zijn uitgewerkt. Wat je ook van de wal vindt, of van gebedsgenezing, hier was sprake van uiting van geloof. Daarvoor mag geen vergunning gevraagd worden. Het online registreren voor religieuze diensten gebeurt vaker, stelt Van Bijsterveld, als er grote drukte wordt verwacht, met kerst bijvoorbeeld. Maar dan is er nog niet meteen sprake van een evenement. Hoogleraar Jan Brouwer komt woorden tekort om het in zijn ogen falen van waarnemend burgemeester Hoes en de politie te beschrijven. De laatste keer dat de politie tijdens een dienst een kerk binnenviel, was bij mijn weten tijdens de 80-jarige oorlog. De algemene wet op het binnentreden verbiedt dat expliciet. Ik denk dat meneer Hoes geen idee heeft van wat hij zich op de hals heeft gehaald. Nou, wat is de reactie van burgemeester Onno Hoes? Heeft hij zijn excuses aangeboden? Komt hij wat terug op zijn handelen? Verre van. Onno Hoes heeft eerder deze week bij een bijeenkomst van de raad van de gemeente Tilburg, heeft hij eigenlijk juist bevestigd dat hij alleen maar verder wil gaan met het handhaven van het verbod van ook religieuze diensten in gebouwen die daar geen vergunning voor hebben. He, dus in plaats van dat hij zegt, jongens, sorry, ik heb verkeerd gehandeld, dit was niet oké. In plaats daarvan duwt hij verder door in deze richting. Ik lees eventjes wat daarover staat hier. De overheid mag zich in principe niet met de inhoud van een evenement bemoeien, zolang die niet in strijd is met de wet, maakte Hoes even later duidelijk. Hij reageerde ook op de vraag van partijen waarom er niet eerder is gehandhaafd bij Praise Tilburg. De locatie zou niet als kerk mogen worden gebruikt. Hoes zei later met een uitgebreide reactie te komen, maar wist wel alvast te melden dat de gemeente gaat bekijken welke panden en locaties buiten kerken er in de gemeente Tilburg zijn waar religieuze samenkomsten worden georganiseerd. Er schijnen ook wat andere locaties te zijn waar religieuze diensten plaatsvinden waar geen vergunning voor is gevraagd en die ook niet in het bestemmingsplan passen. Aldus Hoes, in het bestemmingsplan of omgevingsplan moet specifiek staan dat religieuze activiteiten zijn toegestaan. Als dat niet zo is, is het in feite illegaal. De waarnemend burgemeester van Tilburg zei daarmee in feite dat religieuze samenkomsten enkel mogen plaatsvinden op locaties en in gebouwen waar dit in het bestemmingsplan vermeld staat. De gemeente Tilburg wil daar bovendien strenger op gaan handhaven. Die handhaving gaat nu in een stroomversnelling komen, maakte Hoes duidelijk. De gemeente lijkt dus van plan vaker daadwerkelijk te gaan ingrijpen bij religieuze samenkomsten die plaatsvinden op locaties waar dat niet in het bestemmingsplan staat. We gaan dat niet alleen bij Praise doen. Het moet beleid worden van alle panden in de gemeente waar dit soort activiteiten plaatsvinden, aldus Hoes. Nou, Onno Hoes, ik hoop dat je begrijpt wat je daarmee jezelf op de hals haalt. Hè? Want er zijn echt honderden actieve kerken, actieve groepen christenen die niet langer samenkomen of kunnen samenkomen in een traditioneel kerkgebouw. Dat heeft ook te maken met de secularisatie die heeft plaatsgevonden in Nederland. Heel veel van die groepen die komen dus samen, die wijken uit in alternatieve locaties zoals culturele centra, scholen, sporthallen, zalen, huizen, zelfs online. En dat wordt dus ook gedreven door het sluiten van fysieke gebouwen. En nogmaals, je hebt het over honderden gebouwen. Dus denk niet als christen dat dit incident, deze gebeurtenis, dat dit alleen maar raakt aan Tom de Wal en het welvaartsevangelie. Dit gaat over de vrijheid van godsdienst in Nederland. Hè? En de grondwet, artikel 6, daar staat het volgende bij vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen, hè, dus buiten gebouwen en besloten plaatsen, regels stellen ter bescherming van de gezondheid in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Nou, op het moment dat er dus heel veel christelijke geloofsgemeenschappen zijn die simpelweg om praktische redenen niet kunnen samenkomen in gebouwen die vergund zijn religieuze samenkomsten te organiseren, ja, dan kunnen wij ons artikel 6 grondwet niet langer uitvoeren. En wat Onno Hoes eigenlijk bepleit is dat christenen de plicht hebben om te gaan regelen bij de gemeente, om aan te tonen bij de gemeente dat de plek waar zij samenkomen, dat die het recht heeft voor religieuze samenkomsten. Terwijl eigenlijk de grondwet, zoals ik dit lees, en ik denk dat dit ook echt getoetst zou moeten gaan worden, de grondwet eigenlijk als een fundamenteel grondrecht voor burgers in Nederland geeft het samenkomen en in gemeenschap beleiden van jouw geloofsovertuiging. Hè? En ik denk dat eerder de bewijslast ligt bij een burgemeester als Onno Hoes om aan te tonen waarom een bepaalde locatie leidt tot risico voor de gezondheid, de volksgezondheid, het verkeer, het voorkomen van wanordelijkheden. Het is denk ik de bewijslast bij de burgemeester om aan te tonen waarom een bepaalde samenkomst van christenen in een bepaald gebouw maatschappelijk gevaar oplevert. Maar hij wil de bewijslast eigenlijk nu bij christenen neer gaan leggen. Christenen moeten eigenlijk gewoon een vergunning gaan aanvragen om in een bepaald gebouw samen te komen. Nou, die vergunning die zal ongetwijfeld weer onder druk dan komen te liggen van dolle mina-achtige organisaties. De gemeente wordt vervolgens de arbiter over of dat in een gebouw een religieuze samenkomst mag plaatsvinden. Met als risico dat christenen hun grondrechten niet meer kunnen uitvoeren. Ik denk dat Onno Hoes hier niet goed over na heeft gedacht. En misschien heeft hij er wel goed over nagedacht en dan is het ronduit eng wat hij hier suggereert. We hebben het hier over een grondrecht. We hebben het over het grondrecht voor religieuze samenkomsten om je godsdienst, je levensovertuiging, individueel of in gemeenschap vrij te belijden. Nou, ik ga afsluiten met één bijbeltekst. En ik denk dat die tekst goed laat zien hoe ook in de eerste gemeente dit soort situaties vaak een voorbode waren voor vervolging van christenen in een samenleving. Het begint vaak op deze manier. Het begint vaak met zo'n boodschap. Ach ja, christenen, wij hebben helemaal geen probleem met christenen, maar ze moeten niet dit soort uitspraken doen. Ze moeten niet zo controversiële uitspraken doen over homogenezing of zo. En dat wordt ons dan in de mond gelegd. Ze moeten gewoon netjes een vergunning aanvragen. En zo wordt eigenlijk steeds meer macht bij de staat gelegd en steeds minder zeggenschap bij de kerk of de gelovigen. En zie je op een gegeven moment dat de kerk vervolgd wordt door de staat. En dat is ten diepste ook wat er gebeurde met zo'n beetje alle samenlevingen waar marxisme werd ingevoerd. En dat is uiteindelijk ook de wortel van het hele wereldbeeld van de dolle mina's. Dus christenen, wees je bewust met wat voor partij wij hier te maken hebben. Dus op het moment dat jij de dolle mina's complimenten geeft voor wat zij hebben bereikt door welvaartsevangelist Tom de Wal zijn bijeenkomst onmogelijk te maken, ja, besef wel dat jij de volgende bent. Besef dat jij de volgende bent. Handelingen 5 vanaf vers 24. Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vol onzekerheid af wat dit moest worden. Dit gaat over de hogepriester, de religieuze autoriteiten in Israël ten tijde van de eerste gemeente, de eerste christenen. en hun samenkomsten. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Gaat over de christenen. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad en de hoge priester vroeg hun: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u niet in deze naam, dat wil zeggen de naam van Jezus, zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Hebben we niet gezegd tegen jullie christenen: jullie mogen prima jullie ding doen, maar ga niet iedereen lopen vertellen over Jezus alsjeblieft. Doe niet te veel controversiële dingen. Hè? Laat ons een beetje met rust. Zorg ervoor dat er wat orde is in de samenleving. Hè? Hou het vooral een beetje voor jezelf. Dat is de boodschap. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen ze dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Lieve christenen, wij zitten in Nederland in een soortgelijke situatie. Ook wij hebben een koning boven alle koningen. Jezus Christus, de vorst en zaligmaker. Hij is onze koning. Hij heeft ons de opdracht gegeven om het evangelie te prediken in Nederland. Om Nederland te overtuigen van zonde. En bekering te prediken. En vergeving van zonde in de naam van Jezus te prediken. Dat kan niet op het moment dat wij als christenen niet langer zonde bij de naam kunnen noemen. Omdat wij vervolgens een of andere dolle mina-achtige beweging over ons heen krijgen. Als dat gebeurt, dan zullen we dat op de koop toe moeten nemen. Onze loyaliteit ligt bij Jezus Christus. En wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar wat we nooit mogen doen, is niet langer de waarheid prediken. Wat we nooit mogen doen, is zwichten voor de intimidatietechnieken van een groepering als de Dolle Mina's. Dus als de Dolle Mina's dit wil blijven doen, wij zullen er geen christelijke samenkomst voor moeten annuleren. Wij zullen er geen enkele actie die wij hebben om te evangeliseren voor moeten afschaffen. Wij moeten doorgaan om Nederland het evangelie, het confronterend evangelie van Jezus Christus te prediken. Nederland te overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Bekering te prediken in Jezus' naam. Ook op het moment dat wij de woede van de samenleving en zelfs de woede van hen die gezag hebben, burgemeesters, de overheid, zelfs als we dat over ons heen krijgen, dan is de opdracht gegeven van een hoger gezag, namelijk van Jezus Christus, de koning der koningen. En daarom wil ik je op het hart leggen, denk niet te makkelijk, ja, die Tom de Wal, dat overkomt hem omdat hij een welvaartsevangelist is. Nee, dit staat ook normale christenen te wachten. Dit staat ook christenen die een confronterend Bijbels evangelie prediken te wachten op het moment dat we nu niet staan voor waarheid en voor gerechtigheid. Ik hoop dat je wat hebt aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.